Dus soms weet ik al, het moet weg. Ja. Maar dan gebruik ik haar om zeker te weten dat het weg moet. Dus dat is heel anders, denk ik. Ja.
Maar,
begrijpt iemand dat nog?
Ja.
Oké.
Maar in welke mate was dat eerste boek van jou fictie? In welke mate feitelijk waar? Dat is
De lieve dingen. De lieve dingen zijn waar. En alle dingen die niet lief zijn, die zijn fictie.
Ja.
Nee, het is... ik heb... wat waar is, ik heb... ik vluchtte in het nachtleven. In Amsterdam. En ik... ik heb een relatie gehad tijdens in die 2 jaar dat mijn vrouw ziek was. Ik ben de vrouw met wie ik een relatie had, ben ik later ook getrouwd. En we hebben nog 2 kinderen mij gemaakt. En we zijn intussen gescheiden, maar we zijn oké. En mijn oudste dochter, dus biologische moeder, mijn eerste vrouw. Mm. Mijn oudste dochter noemt mijn ex-vrouw nog steeds moeder. Dus dat is... Eigenlijk, dat is haar moeder. Dus,
Ze is opgegroeid met
dus dat was ja, ze is opgegroeid ermee. Dus het was... Ik denk ook het succes is... Het boek is zo controversieel. Je kunt het lezen als een boek over de liefde die alles overwint. Die overwint de dood en kanker. Maar je kunt het ook lezen als een man die vreemd gaat terwijl zijn vrouw sterft. Hmm. En het is allebei waar.
Je moet... Jullie moeten nou verstaan wat hij bedoelt met vreemd gaat. Want dit is ook een van die Nederlandse termen wat voor ons misschien vreemd is.
Vreemd, ja. Ja. Snaaks. Nee, niet snaaks. Nee.
Niet snaaks, nee. Nee,
nee,
snaaks. Nee, niet snaaks.
Dat bepaalt niet. Nee. ja,
vreemd gaat?
Having an affair. Wat is vreemd gaan? Wat?
Ja. Om terwijl zijn vrouw bezig was om dood te gaan aan kanker, het Dick Reiklin, wat ons in die boek leer kennen, die schrijversfiguur daarin, wie zijn naam eigenlijk Stijn van Diepen.
Ja, want Carmen van Diepen, de vrouw van Stijn, Carmen van Diepen is Carpe Diem.
Ah.
Dat wist geen journalist.
Nee.
Dat snapte niemand. Nee.
Ook geen vertaler.
Nee, ja. Dat was mijn kleine geheim. Want Carpe Diem staat op de grafsteen van mijn vrouw. Dat was haar... levensfilosofie, pluk de dag, ben gelukkig, geniet, ben lief voor elkaar.
Ja.
Ja. Carpe Diem, Carmen van Diepen.
Ja, en die schokkende komt een vrouw bij de dokter. Wat, en die vraag is, wat voor mij ook vreemd was in haar, is daarin waar die titel vandaan komt. En die titel, komt een vrouw bij de dokter, is een typische manier waarop een Nederlandse grap begin. Nee? Soos wat ons sê, daar was een boer en een Skot en een Engelsman.
Ja.
Waar een typische grap begin een typische Nederlandse grap begin. Ja. Komt een vrouw bij de dokter.
Komt een vrouw bij de dokter. Zegt de dokter, kleed u zich maar uit. Ja.
Ja, 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 ja. En dit is eigenlijk die structuur of die kunstgreep waarmee die boek werkt. Is dat dit op die oppervlak is het eigenlijk... een grap, lichtzinnigheid. Maar het is, als je door die grap, door die koers van die grap breekt, is het die skokkense werkelijkheid waarmee te maken het. En dit is, en wat daarmee dan gecombineerd wordt, is dat dit een ontzaglijk roerende liefdesverhaal is, maar een liefdesverhaal dan onder die koersie van een minnaar, wat terwijl zijn vrouw bezig was om te sterven, affaire aangaan met iemand anders. Ja.
Ja. Daarom waren heel veel mensen ook woedend. En heel veel mensen... Ja, heel veel mensen waren... huilden. Mensen vonden het prachtig. En mensen waren woedend. Dus in alle... er was een film gemaakt. Een fliek, hè?
Ja. Ja.
En de acteur die voor Stijn speelde... Barry Atsma... Die vertelde tegen mij, toen ik de film had gespeeld en ik liep over straat, keken mensen mij aan en sommige mensen zeiden, klootzak. Ja. Klootzak. Dat hoeft niet vertaald te worden. Oké.
Nee.
Zij zei dus, hij zei, wat moet jij hebben meegemaakt?
Of niet door mij.
Nee, oké. Okay, nou, nou, ik hoor lachen, dus het zal wel goed zijn. Dus het is... er is een mooie het boek Carlos Ruiz Zafón, De schaduw van de wind.
Ja, Shadow of the Wind.
Daar staat een mooie zin in. En de zin zegt iemand... Books, my little friend, are like mirrors. They show you who you are. En dat heb ik ook begrepen. Als mensen soms zo boos waren, maar ze schreven wel een mooie brief, hè, maar ze waren zo boos, dat is niet klootzak, maar ze zeggen, ik ben boos op je, want dan gaf ik antwoord. En bijna altijd was er iets dat ze zelf hadden meegemaakt. Dat ze zelf, dus om kanker of om vreemd gaan, having an affair. Dus een boek, denk ik, maakt iets los. Je wordt alleen maar boos als er iets zit wat je herkent. Of waar je bang voor bent, of wat je zelf hebt gedaan, of nooit zou willen. Maar je kunt nooit boos worden als iets jou niet raakt. Dan denk je, het zal wel.
Ja.
En ik denk dat het succes van het boek is mensen praten op hun werk of bij een etentje en zegt van, oh, ik heb dat boek gelezen van Ray Kluun. Wat een klootzak. En de ander zegt, nee, ik snap helemaal.
Ja.
En dat is, denk ik, de kracht van een boek. Dat mensen, dat het raakt. En denk ik, want het is geen literair hoogstaand boek. Het is een boek wat je raakt. En dat wilde ik ook. Dat was eigenlijk ook wat mijn vrouw wilde. Schrijf er maar een boek over. En dat was het.
Ja. En ik denk deel van die omstredenheid van die boek. En misschien dan ook deel van die gewildheid daarvan is dat het die skokkenheid van de vrouw wat doodgaan aan kanker en daar die proces waar het uiteindelijk afkom op genade dood of die overweging daarvan en al daar die complexe emoties, rechtsprocessen wat hier bij ons eigenlijk glad niet in zo'n gevorderde stadium is zoals wat het in Nederland is,
Nederland is
wettig is.
Het is wettig in Nederland, in België en Zwitserland. Het is wettig, maar het is heel precair. Heel goed geregeld. Precair, subtiel.
Ja, ja. Je moet ontzettend bij doktersopinies krijgen.
Twee dokters.
Ja.
En de dokter moet vragen... hij moet zeker weten dat die persoon het zelf wil.
Ja.
Dat er geen druk van de familie is.
Ja.
En het moet uitzichtloos en ondraaglijk lijden zijn.
Ja.
Dus heel veel pijn en zeker dat het eindigt. Mijn vrouw zou misschien nog een week of twee weken langer hebben geleefd. Maar was zo blij, was echt blij. Ze lachte echt en... Hé, nou mag ik zelf beslissen wat ik wil. En ik was bij de dood van mijn vrouw. En ik heb drie dochters. En ik was bij de geboorte van mijn drie dochters. En de meeste van jullie hebben, denk ik, kinderen. En de dood van mijn vrouw vond ik echt net zo ontroerend en mooi als de geboorte van mijn dochters.
Ja.
Mijn vrouw nam het drankje en zei, dit voelt goed. En ging met een glimlach, ging dood. Ja. En ik was zo blij dat ik daarbij mocht zijn. Ja. Ja. Een eer. Ik wens het iedereen dat mag. En, en ik wens ook iedereen dat de regels, de wet, moet heel strikt zijn. Ja. En dat is hij gelukkig in Nederland.
Ja. Ja.
Twee dokters komen erbij. En, dus ik ben op niet zoveel dingen van Nederland trots, maar daar ben ik heel trots op.
Ja. 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 Ja.
Maar jullie hebben het woord genadedood is letterlijk wat het is.
En... Maar hier, dit klinkt nou uit Reise beschrijving daarvan, dat het in die boek ook zelf, dat het uiteindelijk een verlossende ervaring is. Maar die absolute aangrijpende, skokkende en ontredderende ervaring van dood, die onafwendbaarheid daarvan, die gruwel daarvan, eigenlijk die hulpeloosheid daarvan, wordt dan gecontrasteerd in die boek met heel, heel expliciete seks.
Ja.
En dan krijg je die twee polen, wat eindelijk ons uit die letterkunde en die kunste en die en kultuur ken as die twee twee teenpole van liefde, seks
ja, ja.
En dood.
Ja.
Ja.
Ja, ik ken je de Angels in America toneelstuk over een homoseksueel stel en de een krijgt AIDS. Eigenlijk is dat hetzelfde verhaal. Het gaat om twee mooie jonge mensen. Komt de kanker en die verliest alles. Verliest haar borst. Dus moet ineens alleen maar pakjes kopen tot zo. Moet badpakken gaan kopen in winkels waar vrouwen van 80 een badpak kopen. Een gedeelte van de identiteit is weg. De seksualiteit is weg. En dat is in de homogemeenschap. In de homogemeenschap weten mensen wat het is als mensen, mooie mensen, in de bloei van hun leven verliezen hun energie, hun schoonheid, hun lichaam. En de pijn die dat doet, niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de hele gemeenschap, is ongelooflijk. En daarom wilde ik in het boek ook de seks zo expliciet maken. Omdat, kijk, mijn moeder die zei ooit tegen me, weet je, zei ze, jullie zijn veel te jong om dit mee te maken. Ik denk, ja, tuurlijk. Hè. Toen zei ze, op verjaardagen waar ik kom, zei ze, wordt gepraat over ziekte, over de dood, over het leven is aan het afnemen. Mm. Op verjaardagen van dertigers gaat het over kinderen, vakantie, leuke kleren, welk restaurant, alleen maar over dit. En dan, als alle schoonheid en alle energie en alle seks wegvalt, ja, dan valt een gedeelte van je identiteit als dertiger valt weg. Mm. En dat kennen we niet. En we kennen onze oma die gaat dood. En dat kennen we. Als een twintiger of een dertiger doodgaat, dan heeft hij een auto-ongeluk, een motorongeluk. Nou, in de homo-wereld kent iedereen dat. Iedere homo kent iemand die dood is gegaan en die dat proces, de aftakeling. Hè, en in de hetero-wereld, we kennen dat niet. Er zijn niet zoveel mensen van 30 die kanker krijgen of een ziekte. Mm. En ik wilde dat in het boek ook zo expliciet schrijven. Mm. En daarom heb ik Stijn, de hoofdpersoon, die houdt van voetbal en van borsten. Mm. En dat heb ik heel expliciet gemaakt. Ik hou ook van voetbal en ik hou ook van borsten, maar ik hou ook van andere dingen. Voor de record. Ja. Maar Stijn heb ik dat zo heftig om dat contrast. Want als je het hebt over, kijk naar kunst. Ik was vandaag in het Seitz Museum in Kaapstad. Kijk naar kunst, kijk naar reclame, kijk naar film. Borsten zijn het symbool van vrouwelijkheid.
Ja. Ja.
En op het moment, dat zei Judith, op het moment dat één borst weg is, dan is een deel van je identiteit, dat kan wennen na jaren, maar ze had die tijd niet. Mm. En dus daarom wilde ik dat extra heftig aanzetten. Mm. Ja. En dat is ook kwetsend, maar dat wilde ik ook.
Ja, ja. En mijn ervaring bijvoorbeeld met specifiek komt een vrouw bij de dokter, is dat aanvankelijk was daar diezelfde soort weerstand tegen vertalings in het algemeen, en misschien dan ook tegen Nederlandse vertaling, en Nicole kan misschien een beetje meer daarover praat met meer inzicht als ik. Maar aanvankelijk het het ook niet goed verkoop nie. Nee, hier in Zuid-Afrika.
Maar
nee, komt een vrouw bij de dokter ook niet. Maar toen het het min of meer hier en daar het mensen daarover begin praat. Enkele mensen het verkoop en van gezinnen, en dan is hulle so aangegryp daarover dat hulle gesê het, hier is een boek wat je moet lezen. En so het dit eens. Dit is een boek wat stadig begin het en uiteindelijk uitgegroeid het, omdat het soort van by word of mouth net aangroeid en aangroeid, totdat het, ek denk, een van die best verkopende vertalings in, in Suid-Afrika geworden. En as ek het reg het, is het een van die min vertalings waarvan die oplag uitverkoop het, so dat het nou moes herdruk word met Ray se koms hierheen.
Fijn.
Maar wat nou interessant is ook daarvan, en ek hoop nie die gesprek met komt een vrou by die dokter is nou hiermee afgehandel nie, maar met die lees van sy jongste boek met die titel DJ, is het eindelijk een boek wat in een sekere sin commentaar lever op die sukses en die mechanismes, die bemarking, die soort van lewe wat een boek soos Komt een vrou by die dokter en al sy elemente van seks en dood en voetbal en die film.
Ja.
So dat uiteindelijk kry jy 'n sin in die boek waarin Ray Kleen ook daar is, wat 'n boek, soos ek gesê het, wat 'n boek geskryf het, is wereldtreffer, Komt een vrou by die dokter, waarin iemand die beskuldiging na hom slinger en vir hom gesê het, wat jy gedoen het, is om te skoren van die dood van 'n geliefde. Dit wil sê, jy het eintlik geld gemaak uit die dood van 'n geliefde.
Ja. Goed gelezen.
Klopt. Ja.
Ja, dat was het.
Ja. Met die antwoord, met die gevolg, dat iemand soos die werkelijke schrijver moet daarop antwoord, nee?
Ja, weet, ik vind het, kijk, DJ, dat gaat over roem, hè? Roem, ja. het lijkt, roem is de nieuwe god.
Ja.
Ik zie het aan mijn kinderen.
En dan specifiek in die wereld van die nieuwe media.
Ja, ik zie het aan mijn kinderen. Mijn kinderen kijken hoeveel likes ze hebben op Instagram. En ik doe het ook. Ik heb 1 miljoen boeken verkocht.
Ja.
Maar als ik vandaag een foto post van het museum, van het Science Museum, dan kijk ik hoeveel likes ik heb.
Ja.
Hoe kinderachtig is het?
Ja.
En dat is, weet je, dat is de roem, wat roem doet. En in de wereld van de DJ is roem het grootste. God is de DJ, zijn feest.
God, ja, feest. Dit was een Nederlandse band, hè?
Nee, dat was maar waar. Nee, Engels. Nee,
Engels?
Engels, God is die, ja.
Maar,
en
die is toen wel.
Wat ik wil, dus ik heb, het zijn 2 vrienden, Ray Kluun en de DJ, kennen elkaar van school. En de een is heel succesvol geworden, woont in Las Vegas, verdient $50 miljoen per jaar. Dat verdienen top DJ's.
Ja.
En iedereen kent hem. En we zijn even oud, maar hij heeft allemaal jonge meisjes. En ik ben net gescheiden en ga naar Las Vegas in de wereld van champagne, VIP rooms, designer drugs. En ik ontdek daar, nou ben ik gescheiden, maar ik wil helemaal niet in deze wereld zitten. Maar ik ben ook jaloers dat hij het wel kan.
Ja.
En dan ontstaat er een conflict en zet ik een, hij stuurt mij een seksfilmpje. En ik denk, ik weet wat zijn password is.
Ja.
En ik zet dat seksfilmpje online.
Ja.
Maar het is na het MeToo tijdperk.
Ja.
Dus 10 jaar geleden had men nog gezegd, wow, cool, hij is een DJ. Wow, okay. Maar nu komt hij er niet meer mee weg. En er zijn drugs in het spel en te jonge meisjes. Dus hij verliest alles wat hij is. Contract gaat weg. Hij wordt, de hele wereld heeft een hekel aan hem. En dan krijg geld van een uitgever om zijn verhaal te schrijven. En ik zeg ja. En ik laat hem ook nog eens bij mij in huis komen. En thuis vraag ik alles over zijn leven. En hij weet het niet, maar ik schrijf zijn levensverhaal. En eindelijk heb ik dan een wereldwijde bestseller. Eindelijk heb ik 2,5 miljoen boeken verkocht. En dan zegt hij tegen mij, hij is niet kwaad. Hij zegt, goed jongen, ben maar trots.
Ja.
Dus eigenlijk heeft hij weer gewonnen. Hij zit in de Maslow-pyramide, zit hij het hoogste. En ik ben blij met het succes. En,
ja.
Dus het is een maatschappijkritiek. En ik vind het leuk om te spelen met het personage. Kluun, in het boek heeft Kluun een zoon en een dochter. En op de achterkant van het boek staat, Kluun heeft 3 dochters, dus je weet dan alles. Het klopt niet, maar dat vind ik zo leuk. Gewoon, ja, een soort, niet God is DJ, maar de schrijver is God. En ik mag bepalen wat ik doe in mijn universum. Heerlijk.
Ja, wel, ik kan jullie ook aanraden, gaan Google net DJ Tor Kluun Sex Video en dan kan je dit ook gaan like.
DJ Tor Sex Video.
En dan like je dit. Nee, dat is niet waar, nee. Maar dit is wat de mens geneigd is om te doen, hè? Dit is waar die boeken mensen ook uitlokken om te doen, is om niet die grens tussen feit en fictie hierin te zien, ja. en dat die boek dit ook zo fijn speelt, en ook fijn commentaar lever op die succes. Bijvoorbeeld van een boek, zoals komt bij de dokter. Ja. Want dit is waarom het is. Hoe meet ons die is daar succes in een wereld waar alles mogelijk is? Waar niks meer gerepresseerd wordt. Nee. Nee?
Ja.
Dit is.
Nou, ik denk ook succes is. Toen ik studeerde in de jaren 80, was jappie, dat was succes. Geld verdienen. Ja. Maar nu is succes. Bekend zijn, roem hebben.
Ja.
Weet je, Ray Kluun, die onwillige superster. Dion en Kluun, superster. En dat. Iedereen wil succes, wil roem. En als je bekend bent. Een vriend van mij is presentator, televisiepresentator van het programma. Wat bij mijn dochters op school een booming hit is. Mijn dochters vinden mij niet spannend, vinden al mijn collega's, schrijvers, niet spannend. Maar Art, wauw, als Art bij ons thuis is, dan komen alle kinderen van... Wow. Ken Art Rooijakkers, dat is een televisie talkshow host. En zijn programma is zo populair onder kinderen. Dus die schrijvers... Wauw, is Art Rooijakkers een vriend van jouw pa? Wauw! Het is alleen maar roem.
Ja.
En ik heb meer. Dus ik heb dan de oudere mensen die vinden houden van boeken.
Ja, ja.
Heb ik weer.
Ja.
En jonge mensen zoals jullie.
Ik wil hier een stukje uit die boek lezen. En ik hoop ik... Maar, ja.
Zal ik voorlezen? Zuid-Afrikaans?
Nee, dat is Nederlands.
Wil je dat lezen? Die het Nederlands doet, ik Zuid-Afrikaans.
Nee, dat is het DJ, niet het...
Oh, het DJ.
Je moet wel...
Okay. Okay.
Komt een vrouw bij de dokter?
Ja,
lezen.
Leuk.
Daar is
je hebben we bij, hè? Komt de vrouw heeft u bij?
Ja. En hier wil ik net lezen, want het schitterende commentaar op die uitgeverswezen, zoals wat ons het ook ken, wat ik denk Nicole zal om zichzelf kan identificeren als aan die beschrijving van een zeker soort uitgever hier, en hij zal zelf die Zuid-Afrikaanse namen kan invullen hierin. En ik hoop, ja, ik is ook over die 50, niet zoals jij niet, maar zoals de Ray Kluun in de boek.
Ja.
Ja, hij is ook over van die jaren
40. Ray Kluun in het boek is 48, weet ik niet.
Ja. Oké. Okay. En hier is nou die hoogsuccesvolle schrijver wat nou dan uiteindelijk die taak gekregen om voor een televisiemaatschappij samen met die DJ Tor naar Las Vegas te gaan en daarna naar die Burning Man Festival in Amerika en dan het televisieprogramma te maken en uiteindelijk, want hij sukkel dan zoals hier die ware schrijver om een familieroman te schrijven.
Ja.
En zijn uitgever wat bij ooreenstem met Protea, druk om, sê, hoeveel uurtjes zit je vandaag achter jou lezenaar spandeer aan die familie door man? Hoeveel woorden? En hier gaan hierdie ou op die achter die DJ Toran en hij zit met zijn echtscheiding en die procureursbrieven en allerlei type goeders. Maar toen kom hier een andere uitgeverij wat ons nou zal in die uitgever daar zijn naam is. Ik hoop ik spreek in Nederlands nou goed. Is hij Gottschalk?
Ja.
Is het goed genoeg?
Heel goed.
Hey, Gottschalk. Toe verskyn hy op sy skerm, né?
Ja.
Ja. Nadat nadat die hele publisiteit masjien gewerk het in die seks video nou en Clean ook nou daarin verbind is en hy op hierdie manier op soos die sosiale media nou maar werk, ook nou op 'n omstrede manier bekend geraak het nadat hy 5 jaar laas iets geskryf het. Toe kom hierdie Ray Gottschalk en elke jaar stelde hy Gottschalk nou op het boekenbal dezelfde vraag. Of ek nog tevreden was by die Jurassic Park uitgewer van my. Nicole sal nou name hier kan ingeen. Hy voegde er stevast aan toe dat ek maar hoefde te bellen. Dan kon ek die volgende dag in contract tekenen. Enkele jaren gelede al hy het boekenvak so wat in sy eentjie gered, het boekenvak so wat op sy eentjie gered, door het uitgeven van een drieluik over een vrou die had ontdek dat sy opgewonden werd van een ferme tik op haar bubs. So hy het sy uitgeverij begin met 'n vrou wat geprikkel word het deur paar houtjies op haar boude. En hy het 'n drieluik daaroor gepubliseer.
En dan weet jullie welk boek natuurlijk.
Ja. En jaarliks rond Vaderdag bracht hy een biografie over ex-voetballer uit. Over een ex-voetballer uit. De een was na zijn carrière aan de kook gegaan. Hy het kokaïne begin gebruik. De ander vertelde openhartig over zijn mislukte huwelijken en de laatste was op weg dood te gaan aan een afschuwelijk ziekte. De boeken verkochten beter dan welke roman ook. Mijn eigen uitgever wachtte van deze opportunistische manier van uitgeven. Maar haie liep glind binne. HP de Tijd, dat is een bekende Nederlandse tijdschrift, HP de Tijd, schreef dat hy er een Porsche en een villa in Blaricum van had gekocht. Hy het een Porsche gekoop en
Blaricum is
chic.
10 miljoen per huis.
10 miljoen per huis woonbuurt. En nu de buurman van Gordon was. Mijn uitgever fietste dagelijks naar kantoor. Soos Nicole hier, rij op mijn fiets.
En het is allemaal... Het is allemaal waar, hè? Dit is allemaal waar.
Ja, wij kennen
letterlijk,
dat.
Letterlijk.
We hebben een van de Jurassic Park uitgevers hier in onze midden.
Ja.
Schrijvers van fictie.
Dit boek, boek over voetballers, de laatste drie publiek... Nee, Gijp, Wim Kieft was aan het kook. En een andere speler die inderdaad een ziekte had. En of course 50 tinten grijs. En Haie Gottschalk is voor Intimi Mai Spijkers. Nederlandse uitgever. En Mai Spijkers, En Mai Spijkers... Zij ooit tegen mij, 6 jaar geleden, we hadden samen ergens bij een seminar. En Mai zegt tegen mij, Kluun, ik heb nou een boek. Ja, ik heb nou een boek. En dat gaat een enorme bestseller worden. En weet je wat het is? Mummy porn. Ik zeg... Wat is mummy porn? Dat gaat over een mevrouw die wat ouder is... en die ontdekt dat ze het lekker vindt om op haar pillen geslagen te worden. 2 miljoen exemplaren in Nederland. En weer
2 miljoen?
2 miljoen. Meer dan komt de vrouw. Mummy porn.
Nico, wie gaan dit vertel?
Ja.
Ook Daniel.
Nee. Mummy porn.
Ek is die een voor mummy porn, ja.
Nee. En echt, Mai Spijkers vraagt elk jaar aan mij... Ben je nog tevreden met die uitgever van je? Als je nou een boek wil schrijven, maar krijg je een ton. Echt, het gaat gewoon... Het is hetzelfde als in voetbal.
Ja.
Het is hetzelfde.
Ja. Maar hoe het jou, wat ek wil vraag is, hoe het jou ervaring met die verfilming bijvoorbeeld van komt een vrouw de dokter meegespeeld met jouw visie een DJ?
Nou, de producent van de film, van de fliek, is, die gaat nu DJ, tv-serie, proberen te maken. Maar die producent is eigenlijk de producent van de dingen. Ja. Van dat is de producent die tegen de schrijver zegt, zorg dat het seksschandaal groot wordt.
Ja.
En ik vind dat leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om mezelf belachelijk te maken en slechter voor te doen. Maar ik vind het ook leuk om tv-producenten, DJ's, alles, om iedereen belachelijk te maken. En in het boek zegt zit Klun zit in een VIP-room in Las Vegas. En
VIP-room is wat. VIP-room.
VIP-kamer. Ja, heb je eigen kamer met allemaal mensen champagne drinken. En dan zegt een vrouw tegen hem, hij wordt voorgesteld, here is the famous writer from Holland. En zegt een vrouw tegen hem, so you are a writer. Yes, writer. Of writer of books. Ja, books. En zegt zij, books. I don't know where I could buy a book in Las Vegas. And it is true. En zij zegt, maybe on the airport you can buy books. Maar het is waar.
Is het waar?
Dat is het. Het is waar. Je kunt in Las Vegas geen boek kopen. Ja, bij Amazon.
Ja.
Maar dan zeggen ze, en dit heb ik echt meegemaakt. Ik ben met een bekende Nederlandse DJ 2 weken meegeweest op tour. Ja. Om te voelen. En ik sta in zijn DJ-booth. En daar staan 1000 mensen. En die staan allemaal. En hij staat. En ik sta ernaast. Er staan daar 2 jonge vrouwen. En die zegt tegen mij. En de DJ heet Sander. Sander Kleinenberg. En het enige wat die vrouw tegen mij zegt. Are you with Sander? Dat was mijn rol.
Ja.
Dat was mijn rol. Gewoon, als ik met Sander was, dan was het goed. That was my reason for being in life.
Ja.
Dus ik zeg, yes, I'm with Sander. Hey, hello.
Ja.
Nou,
dus
dat.
Who's Sander?
Sander is een DJ.
En
hij
DJ.
Hij is een top DJ. So,
ja.
Dat was het enige. Dat was, anyone who is with Sander is close to Sander. It's like you say, I once was with the first concert of the Beatles. Wow. Ja, that's. Ja, en dat was het. Maar dat is.
Ja.
Dat is de DJ is de metafoor van alles wat roem is en wat.
Ja.
Ja.
En van die hedendaagse maatstaf voor uitnemendheid. Dit is alles in die handen van die. Hoe noem je dit? Die Brandon. Brandon?
Ja, Brandon. Alles is een product.
Is een product van een product. Van
alles
een
is een marketingproduct. De DJ is in het boek.
Hij heeft geen talent niet. Of zijn talent.
Hij heeft wel talent.
Dit is niet deurslaggevend niet.
Nee, hij heeft talent. Alleen hij is een karikatuur geworden. Hij maakt muziek die hij zelf niet meer goed vindt. En alles zijn trucs. Maar hij is een marketingproduct.
Ja.
En hij moet elke maand moet hij naar de. Of elke week moet hij naar de kapper. Hij moet 2 keer per dag naar de sportschool. Zijn tanden worden gebleekt. Ze proberen hem zo lang mogelijk een product te laten blijven.
Ja, alle foto's van hem wat ooit verschijnt, moet eerst goedgekeurd worden.
Moeten zijn ogen worden.
Die tint van zijn oogkleur moet eerst goedgekeurd worden door een bemarkingspan. Ja.
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 Nou.
Niks mag verschijnen wat niet eerst door die bemarkingsplan. Ja.
En dan zegt de dochter van Klun, zegt van, waar ga je naartoe, papa? Zegt, nou, ik ga naar Las Vegas, naar Toch. Zegt, Toch? Ken jij Toch? Zegt, ja, die heeft bij mij op school gezeten. Maar die is toch veel jonger dan jij? En dan komt ook een ander, dan komt het zoontje van Klun, die zegt, maar wie is Toch? Ja, die ken je wel. En dan begint de dochter een liedje te zingen, oh dat. En dan kent hij alle liedjes. En dan zegt zijn dochter, als je terugkomt, neem je dan een handtekening mee van toch? En dan word ik boos en denk ik, heeft nog nooit iemand van school of van haar vriendinnetjes een handtekening van mij gevraagd. Dus ik word jaloers. Eigenlijk, mijn favoriete film is Amadeus, Miles Forman. Eigenlijk is dit het verhaal van Salieri en Mozart.
Ja.
Alleen, Mozart was geniaal, toch is niet geniaal, maar Salieri sluit een pact met God om Mozart kapot te maken. En ik sluit een pact met de duivel om toch kapot te maken. En het lukt. Hij gaat kapot. Alleen, ik win zelf niks. Nou, dat is, eigenlijk is dat is het verhaal.
Ja. Maar hoe moeten serieuze schrijvers zoals ik en jij...
Ja, ik ook. Ja.
Ja? Ja. Hoe moeten wij dat doen?
Wat moeten we doen?
En hoe moeten ons dit doen? En dit is mijn vraag, misschien slotvraag. In deze bestel, hoe moet ons ek en Reiklin, wat ernstige schrijvers is... Hoe moet ons wegbaan in hier die bemarkingsdoolhof?
We moeten niet aan bemarking denken. Wij moeten gewoon boeken schrijven die uit ons hart komen, maar ook boeken die er nu toe doen. Als je in Nederland op scholen gaat, we hadden het over de grote drie, Hermans, Reve, Mulisch. Ik heb Ronald Gippert, een Nederlandse schrijver, zegt altijd, de Tweede Wereldoorlog. Was dat niet die film met John Wayne? En ik ben het eens met hem. Alle Nederlandse literatuur gaat over... Kom je weer van die oude witte mannen aan... en die gaan weer over vroeger hebben. Waarom lezen jongeren niet? Het interesseert een kind... De Tweede Wereldoorlog interesseert ze niks. Dat is hetzelfde als de 80-jarige oorlog voor ons. Been there, done that. Dus ik denk wat wij moeten doen... en niet per se wij... Maar ik denk, schrijvers kunnen overleven als je schrijvers hebt die schrijven over nu. Die schrijven over wat nu gebeurt, wat ze nu voelen, wat de problemen zijn van nu. En het hoeven misschien ook niet eens boeken te zijn. Het kan ook rapmusic zijn, daarom vind ik het woordfeest. Het is de creativiteit van het woord, dat is belangrijk. Schrijvers zijn niet belangrijk, romans zijn niet de hoogste kunstvorm. Maar wat wij goed kunnen, is verhalen bedenken. En dan kan dat verhaal, dat kan een film worden, het kan een boek zijn, het verhaal kan een toneelstuk worden, een tv-serie. Maar wij moeten verhalen bedenken en niet aan marketing denken. En goede verhalen blijven altijd bestaan. Goede romans blijven ook bestaan. Alleen, of goede romans, of er ooit nog in Nederland een boek komt wat 1,2 miljoen verkocht, ik denk het niet. Ik denk dat romans... De roman wordt de opera van de 21ste eeuw. Er gaat een elite, die gaat erheen. En die kan ervan genieten. Maar het grote publiek zal er misschien niet meer het geduld hebben om een heel boek te lezen. Maar als je series hebt, internationaal, of nou The Sopranos, of Breaking Bad, of The Crown, of De Brug, weet je, de Deense serie. Die kwaliteit is zo hoog geworden... En het gaat om verhalen. En wij moeten niet denken dat wij het belangrijkste vak hebben. Wij zijn geen schrijvers, wij zijn verhalenvertellers. En hoe mensen je verhaal willen hebben, film kijken, een lied, een tv, daarmee moeten wij ze voeden. En als ze minder lezen, dat is jammer. Maar wat we in ieder geval niet moeten doen, is marketing. Wij moeten gewoon... de beste verhalen bedenken en schrijven.
Zo. Goeie noot, maar dat is tijd voor vragen, denk ik. Ja.
Oké. Nou, ik was heel blij met de film. Ik wilde het boek schrijven voor een groot publiek. En de film is ook voor een groot publiek. Het is altijd, de lezers van een boek zeggen altijd, ja, het boek was beter. Dat snap ik ook, want het boek zit meer diepgang in. En het boek is ook, een boek is 80.000 woorden. Een film is 20.000 woorden, scenario. Maar... Komt de vrouw bij de dokter. De film zit één scène En dat vind ik de beste scène. En die staat niet in het boek. Die hebben ze zelf bedacht. Dus ik vind het mooi. Ik vind film goed. En de andere is 3 Nederlandse romans die jullie moeten lezen. Ja, Tommy Wieringa. Toch? En dan zijn laatste...
Ook een Afrikaans vertaal.
Ja. En dan het laatste, zijn laatste boek, De Heilige Rita. En De Heilige Rita gaat over nu. Klein dorp, Nederlandse grens, komen, krijgen te maken met criminaliteit van Bulgaren, van Roemenen. Ze hebben één Chinees restaurant van mensen die in die een restaurant zijn begonnen en nooit zijn geïntegreerd. En het boek, het gaat echt over nu. En dat, De Heilige Rita. Heilige Rita. En Rita is een prostituee. Net in een bordeel, net over de grens in Duitsland. En daar gaan ze altijd elk weekend naartoe. En één vrouw is voor hun de heilige Rita. Dat is de één. En dan kom ik in ga ik mezelf tegenspreken. Maar mijn favoriete roman is Kaas van Elschot. Natuurlijk Vlaams. Dat is Haantjes, mijn boek. Zijn we verder? Haantjes is Kaas van Elschot. Maar dan nu. Alleen niet zo goed. Maar. Denken. Ja, dat zijn eigenlijk wel de 2, denk ik. Ik ben nu bezig met een... ik ben nu bezig met een familieroman.
Ja.
ik vind...
Ben je een andere uitgever?
Ja, ik ben een andere uitgever. En ik vind... Er is een... als je het hebt over een boek van nu... De meeste mensen kennen Hersenschimmen van Bernlef. Ja. Denk ik. Over Alzheimer. En er is nu een boek van een hele jonge Nederlandse schrijver. Ik zal het opschrijven voor je. Ties Teurlings. Een jongen van 22 jaar. En die heeft een boek geschreven over zijn oma met Alzheimer. En het is zo goed. Het is zo... Ties Teurlings. Ik schrijf het voor je op. Het is zo goed. Het is een dun boekje. Maar de liefde voor zijn oma en... Ja, het is ook echt nu. Het is echt heel erg nu. Mm. En, dus dat zouden mijn tips zijn. En waarschijnlijk over een uur denk ik... Oh nee, maar die ook, en die ook, en die ook.
Mm. Ja. Klaartje, wat was die titel van Tommy Wieringa? Sandra, we zeiden dat je dit vertelt.
Johnny
Joe Speedboat. Joe Speedboat. Yeah. Joe Speedboat. Ja. Oh. Ja, prachtig. Ja.
Ah, is het daar het boek?
Zeg
gewoon,
Nicole, wat is
die boek? Joe Speedboat.
Joe Speedboat.
Joe Speedboat.
Ja.
Sandra, we zeiden nou, ik heb het 2, 3 jaar geleden, hè? Joe Speedboat.
Is haar Zuid-Afrikaan? Ah.
Ja? Ja, mooi. Ik noem Tommy...
Is jij Herman Koch?
Ja, zeker. Nou, ik zat vanmiddag. Ik was vanmiddag aan het lunchen in La Petite Colombe. En de dame in het legt uit het gerecht. We hebben hier de vijgen. We hebben hier de. In Nederland, iedereen heeft het diner gelezen. En daar is de ober gaat uitleggen wat er op je bord zit. We hebben hier dit. Ja. Dus iedereen in Nederland moet lachen als een ober durft aan te wijzen met zijn pink wat dat is. Dat is Herman Koch. Ja. Fantastisch.
Met zijn punky. Ja?
Hm?
Met de punky vooral.
Met pink, hè? Ja. En dan vooral heel dicht bij het eten. We hebben hier de vijgen. We hebben hier het ding.
Ja.
Ja.
Je kan niet meer schrijven onder
rijklinie.
Nee.
Zo jij 2,5
miljoen boeken verkocht met jouw 8
gepubliceerde
boeken.
Ja.
5
romans,
3 aardboeken. En jij gaat nou ophouden,
jij
gaat niet meer rijklinie. Is het zo? Wie ga je nou weer?
Raymond van
de Klunder. Ja. Raymond
van
de Klunder?
Ja.
Ja. Is het niet. Je praat
over
de
marker.
Is het niet slecht om jouw signature te veranderen?
Niet? Jawel. Kijk, Kluun, toen ik mijn boek ging schrijven... alle schrijvers zijn zo... Ja, AFT van der Heijden. WF Hermans. En ik dacht, ik ga iets anders doen. Ik noem gewoon Kluun. Kluun is een soort kuifje. Weet je, een kuifje, een beetje een ja, tegen de het serieuze van literatuur in. En,
schuinsmarcheerder.
Schuinsmarcheren, ja. En, ja. Schuinsmarcheerder is iemand die niet helemaal volgens het pad loopt. Ja. Ja, en het heeft met seks, en het heeft met seks te maken. Ja. Maar Kluun heeft zijn, het heeft zijn werk gedaan. Weet je? En nu de familieroman gaat over, begint met, ik heb de familie van mijn moeder. Mijn moeder heeft één broer en die heeft in 1997 zelfmoord gepleegd. En dat komt eigenlijk, de ouders van mijn moeder hadden altijd gevechten thuis. Mijn moeder kan niet tegen ruzie en mijn oom kon niet tegen relaties. En die heeft uiteindelijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Ik wilde altijd een boek daarover schrijven, maar dat lukte niet. En toen ben ik de laatste jaren gaan denken, ik schrijf niet een boek over mijn oom. Niet alleen over mijn moeder en mijn oom, maar ik schrijf over mijn hele familie. Dus de familie, het begint met mijn vader, toen hij geboren is, 1934. Groot katholiek gezin, 9 kinderen. En hoe zijn jeugd was. Dan mijn moeder en hoe haar jeugd was en de ruzies thuis. Zij komen samen en er komen 2 producten uit. Mijn zus en ik. En mijn karakter is voor het grootste deel mijn vader en mijn moeder. Maar hun karakter is ook... Nou, dus eigenlijk is het een soort How to Survive Your Family. Van John Cleese, ook ooit geschreven. Dus hoe zit ik in elkaar? Hoe zit mijn zus in elkaar? En hoe komt dat door onze ouders en door hun ouders? Maar het is ook... Mijn vader en moeder hebben de oorlog meegemaakt. Ze hebben de wederopbouw in Nederland. Zijn de eerste vakanties, de eerste auto... De eerste keer uit eten bij de Chinees. En wij zijn opgegroeid in de jaren 80. En nu... En dan... Het boek gaat door, denk ik... Als ik 25 ben... En het huis uit ben, of 22. En dan denk ik dat ik het nu oppak. Mijn vader is 6 jaar geleden overleden. Mijn moeder heeft Alzheimer. En hoe is mijn moeder nu? En hoe is mijn zus nu met haar? Dus het is enerzijds... een zoektocht naar mijn eigen karakter. En anderzijds een weergave hoe Nederland de afgelopen 70 jaar veranderd is. En ik heb mijn moeder, denk een jaar of 7 geleden, belde ik en toen had ze nog geen Alzheimer. En toen zei ik, God mam, je had toch een feest. Ja, ja, een feest. Het was een feest afgelopen weekend. Een feest, een gouden bruiloft. Dus 50 jaar getrouwd.
Ja,
ome Ton en tante Loes waren 50 jaar getrouwd. Ik zeg, was het leuk? Ja, het was heel leuk. Het was een koud buffet met eten. En je mocht pakken wat je wilde. Mensen hebben de oorlog meegemaakt. Er was heel veel eten. Ik zeg, oh ja. En er waren mosseltjes en zalmkes. En er waren paling. En er waren ook gewone vissen. En toen dacht ik, gewone vissen. Dat was ons gezin. Wij zijn gewone vissen. Je hebt hele dure vissen. Je hebt oesters, dat vindt mijn moeder ook vissen. Je hebt mossels, je hebt zalm, je hebt paling. Maar je hebt ook gewone vissen. En dat waren wij. Dus dat wordt de titel van de familieroman. Gewone vissen.
Gewone vissen. Prachtig. Ja.
Dank je. Zullen we het hier behouden? Dank je wel.
Paul, was jullie nog vragen?
Oh ja.
Huh? Daar is nog vragen.
Ja, sorry. Ja.
Wat ik.
Ik denk iedere psycholoog. Zegt, terecht, schrijven is de beste therapie. En zo begon het bij mij ook. Mijn vrouw had een dagboek gemaakt voor mijn dochter. En ze begon, toen ze zeker wist dat de kanker was uitgezaaid, begon ze met schrijven. Hoe haar jeugd was, hoe ze als au pair naar Londen was, hoe ze een wereldreis had gemaakt. Dus ze heeft een heel boek geschreven. Maar de laatste week kon ze niet meer schrijven. Toen zei ze tegen mij, wil jij het dagboek afmaken? Dus dat was het eerste wat ik deed. Toen zij doodging, ging ik met haar dagboek en ben ik gaan schrijven voor mijn dochter. En toen was ik klaar met de laatste week beschrijven. En ik vond het jammer dat ik klaar was. Mm. En toen ben ik de boekjes gaan kopen. En ik denk, dat heb ik daarna ook veel gehoord, dat schrijven altijd het beste is als therapie. Alleen, schrijven als therapie is nooit het beste voor een boek. Dus pas als de therapie voorbij is, dan pas kan het boek komen. Mm. En ja. Ik krijg heel veel manuscripten, heet dat zo? Van schrijvers die schrijven over de dood van hun kind of van hun man. En dat is altijd vreselijk. Maar ja, dat is het woord particulier. Ja. Hè? En er moet meer dan therapeutisch schrijven om het een boek te laten zijn wat we willen lezen.
Boeks en, afstand nemen.
Ja, dus ook afstand nemen. En, dus ik ben begonnen, denk ik, 9 maanden of 10 maanden na de dood van mijn vrouw, echt met, zeg maar, de
creatieve schrijven.
Ja, met het creatieve schrijven. En, er waren wel hoofdstukken, zeker op het eind van het boek, die voor mij tijdens het schrijven, het afscheid van Carmen met Luna. Dat was wel voor mij zo emotioneel. Want dat had ik nog nooit verteld en nog nooit geschreven. Dus dat gedeelte was misschien toch therapeutisch, weet ik niet. Maar,
dan is het eigenlijk full circle, want die schrijft
dat jouw vrouw begonnen. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En ik weet nog dat mijn vrouw ooit, het Carpe Diem, mijn vrouw zei. Ze vertelde ooit een verhaaltje. Ze zei, ik was in Londen, woonde ik, maar we hadden geen geld. Ik was au pair. Maar we wilden wel elke avond wilden we lekker naar de pub. Maar toen waren mijn schoenen kapot en er zat een gat in mijn schoenen. Toen moest ik kiezen. Ga ik morgen mijn schoenen laten maken of ga ik naar de pub? En toen dacht ze, waar word ik het gelukkigst van? En ze ging naar de pub. En toen zei ze, dat heeft ze ook opgeschreven. En toen zei ze tegen mij, als ik maar 1 man zou kunnen vertellen hoe belangrijk het is om van het leven te genieten. En dat is waar ik nu heel trots op ben. Dat via mij, dat er een heleboel... Mijn vrouw was geen heilige. Dat was gewoon iemand die voor ze dood ging nog steeds positief was en humor had. Mm. En dat is wat we allemaal willen. Mm. En als je iemand ziet die doodgaat en die heeft nog steeds humor en is nog steeds positief, dan denk je van, hè, dat wil ik ook. Mm. Ja, en dat is eigenlijk, daar ben ik nog steeds blij mee en trots op. Mm. Proost, daarop. Ja. Dank je. Dank je wel. Cheers.